Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God heb ik lief van die getrouwe Heere, hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. We zingen Psalm 116, het eerste vers. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, en we lezen de versen 1 tot en met 18. Johannes 1 van vers 1 tot en met vers 18. Daar lezen wij het woord van God aldus: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, omdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit het bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Johannes 1. Twee teksten, allereerst het eerste vers. Bekende woorden: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En vervolgens vers 14. En het woord dat is dus God, is vlees geworden. En hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wat een rijkdom. Als we deze woorden tot ons door laten dringen, dan staat ons verstand vol eerbied stil. God is vlees geworden. Mens geworden, zoals wij. Geboren uit de maagd Maria. Als een wonderlijk borduursel door de Heilige Geest gewerkt in de schoot van Maria. Zonder toedoen van een man. Onbevlekt in deze wereld gekomen. Zonder zonden geboren. En zonder zonden geleefd. Volkomen gehoorzaam geweest aan de Hemelse Vader. Uw wet was in het binnenste van zijn ingewand. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, dat was het motto van zijn leven. En dan na 33 jaar omzwerving op deze aarde, ging hij sterven. Niet omdat hij ooit zonde gekend of gedaan had, maar om onze zonden op zich te nemen. En Heere, laat dat ook maar goed tot ons doordringen. Wij die u op het hoogst hebben misdaan, wij die van het heilspoor zijn afgegaan, wij en onze vaderen tevens, u hebt uw zoon gegeven, opdat hij de zonde van het ganse menselijke geslacht op zich zou nemen. Zijn voorloper Johannes heeft het getuigd toen hij Jezus naar zich toe zag komen. Ziet het lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. En daarom wordt u, als de God van het woord ook vandaag, als die God gepredikt, die als een wanbeladen met zonden en schuld en slotten stierf aan een vloek houdt. O Heere, als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Heere, geef dat er iets van die genade van morgen in onze harten een plaats mag krijgen. Voor het eerst en weer opnieuw. U bent immers vol van genade, zo hebben we gelezen. En vol van waarheid. Dat is vol van uw onbegrensde trouw. Die nooit onze val zal gedogen. Immers u hebt het bij uw eigen naam gezworen, dat u geen lust hebt in onze dood, maar in onze bekering en in ons leven. Heere, zegen ons zoals we in uw huis mogen zijn. De omstandigheden zijn zo vreemd voor ons. Maar u bent geen vreemde, Heer. Althans, dat hopen we. Dat u geen vreemde van ons bent. Maar dat wij u hebben leren kennen. En als we u nog niet kennen, dat dan de woorden van vanmorgen ervoor gebruikt worden om ons de kennis en de genade van u te doen kennen. Heere, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Wil ons zegenen hier in uw huis en thuis met ons verbonden. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus. Amen. Wij zingen nu van Psalm 56. het vijfde vers. Psalm 56, het vijfde vers. Gemeente, hebben we er als ooit bij stilgestaan, wat een bijzondere gave van God het is dat wij het woord hebben gekregen. Wat ons mensen van alle andere schepselen onderscheidt is dat wij door middel van woorden met elkaar kunnen communiceren. Dat onze gedachten en diepste gevoelens en emoties kunnen verwoorden. Een dier maakt bewegingen en geluiden. Vertoont ook heel specifiek gedrag om zijn bedoelingen bekend te maken. Vele dieren laten merken of ze blij zijn of angstig of juist wel agressief. En hun gedrag en geluiden onderstrepen dat nog eens. Een hond gromt. Hij kan soms vervaarlijk zijn lippen optrekken en als hij bang is, dan valt hij aan. En als hij dominant wil zijn, dan bijt hij. Een kat bijvoorbeeld, als hij het nauw zit, dat weet u, dan zet hij een hoge rug op. Hij begint te blazen en krijgt een dikke staart. Dus zo communiceren die beesten ook. Maar wat een beest niet heeft, dat is bewustzijn. Een hond weet niet dat hij een hond is. En een kat weet niet dat hij een kat is. En dan toch weer dat bijzondere, dat hij wel weer direct zijn soortgenoten herkent. En ook zijn vijanden. En ook zijn prooidieren, dat weer wel. Dus andere dieren herkent hij. Maar wij weten wel dat we mensen zijn. En dat, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar als je dan via de moderne media hoort dat u en ik een zoogdier bent, dat is niet om aan te horen. Wij zijn zoogdieren. Maar God zegt dat we mensen zijn en die kan het weten, want die heeft ons zelf gemaakt namelijk. Hij heeft de dieren gemaakt en tenslotte heeft hij ook u en mij en jou gemaakt. Hij zegt zelf, laat ons mensen maken. En dan staat er nog eens extra bij, en dat mag in onze tijd nog wel eens onderstreept worden, met heel die transgender beweging. Man en vrouw schiep hij hen. En laten we ervoor staan. Dat zijn de woorden van onze Heere en onze God. En wat blijkt nu? Onze God blijkt ook een sprekende God te zijn. God heeft door zijn spreken alles geschapen wat er geschapen is. En hij heeft ook als de sprekende God zijn mens die hij geschapen heeft de gave van het woord gegeven, zodat God met zijn mens kan spreken. En die mensen Adam en Eva, mannen, die blijken ook weer met elkaar te kunnen spreken. En nu weet u, wij zijn bij de val in het paradijs veel verloren, maar God heeft ons de woordenschat gelaten. De Heere heeft in zijn goedheid en in zijn genade de gave van het spreken door middel van woorden aan de mens gelaten, zodat wij met elkaar kunnen communiceren. Zodat wij ook aan al onze gevoelens door onze woorden uiting kunnen geven. Welke gevoelens je ook kunt bedenken van angst, eenzaamheid, verdriet, dat moet u vanmorgen bijzonder aanspreken, broeder, verdriet en gemis. Je kunt het verwoorden, je kunt er met anderen over spreken, opdat je het ook kunt verwerken, dat je zo'n dierbare vader en schoonvader en opa en grootvader verloren bent. Maar we mogen elkaar ook spreken als het gaat over liefde, over geluk, over dankbaarheid, over verwondering, over aanbidding. En we kunnen met elkaar ook spreken over de Heere, wie Hij voor ons is, wat een wonder Hij in ons hart heeft verricht als wij van dood levend werden gemaakt. Als we door Gods genade tot geloof werden gebracht. En nu met de kerst, om het zo te zeggen, dat we er weet van hebben dat we bij de kribbe waren. En dat wij inderdaad beleefd hebben wat we met kerst zingen. Komt, verwondert u, gij mensen. O, wat is er heerlijker om door Gods geest geleid die stal binnen te gaan, waar dat kind in de kribbe ligt, om onze zaligmaker te zijn. Wij hebben samen net beleden. En zo moeten we dan maar naar de kribbe toe, hè? Wat voordeel, wat nuttigheid verkrijg ik nou door die heilige ontvangenis en geboorte van Christus. En dan kijken we zo in de kribbe. En dan zeggen we dat Hij onze middelaar is. Die met zijn onschuld en met zijn volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Dat kind ligt daar in de kribbe om mijn zonde te bedekken. En dan weten we wat daarvoor nodig is geweest. Hij ligt daar in de kribbe, opdat hij naar het kruis zou gaan. Zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, en daar heeft God nou ons het woord voor gegeven. Opdat we deze dingen zouden horen. Uit zijn mond. En daar hebben we toch ook over gezongen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat geeft dat een postuur aan je leven? Wat sterveling zou mij schenden? Niets, zegt Paulus, maar dan ook niets. En niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Daartoe heeft God zijn woord gegeven. Daartoe kunnen we er kennis van nemen. Daartoe kunnen we het verstaan. Opdat we terecht zouden komen met kerst bij het kruis. En met kerst bij de kribbe. En met Goede Vrijdag bij het kruis en met Pasen bij het open graf. Ik weet, mijn Verlosser leeft Hij geeft er de woorden gewoon bij. En dan staat er in onze tekst, in het begin was het woord. Dat is ook het woord waardoor alles geschapen is. Zo zegt Johannes het hier ook in de versen 3 en 4, want alle dingen zijn door dit woord gemaakt. En zonder dit woord is er niets gemaakt dat gemaakt is. U merkt wel waaraan Johannes heeft gedacht toen hij deze woorden neerschreef, aan Genesis 1. Dat begint ook met in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Nou, daar refereert hij duidelijk aan als hij hier zegt, in de beginnen was het woord. Maar dan gaat hij nog verder terug, tot voor de schepping. De Bijbel begint met de schepping, nietwaar? In de beginnen schiep God hemel en aarde. Maar Johannes gaat nog een stap verder. U ziet hè, dat we teruggeleid worden, laat ik het zo maar zeggen, naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dat zijn begrippen, daar weten wij eigenlijk geen raad mee. Dat er voor de tijd iets geweest zou zijn, voor het begin. Wij zeggen altijd, er is altijd een begin geweest. Nou, er is voor het begin, dus eeuwig, iemand geweest. En dat was God, dus God zelf. Want wat staat er dan? In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En dan komt het volgende en het woord was God. Dus voor het begin was er het woord. En dat woord was bij God. En wat wil Johannes daar nou mee uitdrukken? Wel dit, dat er tussen God en dat woord een innige relatie was. Een diepe gemeenschap. Dat het woord bij God is. Wil ook zeggen dat het woord in God is. En dan tegelijkertijd wordt erbij gezet. En het woord was God. God was het woord. Het woord was bij God. Het woord was in God. En het woord was God. We kunnen er met ons verstand niet bij. Het staat er in het Grieks nog sterker. En God was het woord. Dus alle nadruk valt hier op het woord God. God vereenzelvigt zich in deze tekstwoorden met het woord. Het woord en God in één adem genoemd. God en woord zijn dus één. Bij God, in God, was God. God zelf is het woord. En dat is een geheimnis. Dat is een verborgenheid. Maar dan gaat dat woord zelf het licht laten schijnen over deze verborgenheid. Niet opdat u en ik er iets van zouden kunnen begrijpen, maar opdat wij deze grote en heerlijke zaken die hier geschreven staan zouden gaan geloven met het hart. Kijk maar, we krijgen het in het 14e vers, het tweede gedeelte zeg maar van onze tekstwoorden, krijgen we de uitlegger van de Heilige Geest bij, want wat staat er dan? Dit hebben we dus nu in het hoofd, hè? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan stoot het, ja, op die heerlijke woorden. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als de enige geboren zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. Zie je, nou gaat God zelf, ja, ik moet nog anders zeggen, nu gaat God zichzelf nader verklaren. Want we gaan van dat eeuwige woord naar ons vlees en bloed. Wat een sprong. Hij wil ons leiden naar zijn kind, naar zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Dat vlees ligt nu in de kribbe om zondaar zalig te maken. De eeuwige God is vlees geworden. Geboren uit de maagd Maria. God is gebleven die hij was. De eeuwige God, het eeuwige woord. En hij is geworden die hij niet was. Een mens van vlees en bloed, zoals u, jij en ik. Precies hetzelfde als wij, heeft hij eruit gezien. Alleen, hij had geen zonde. Niet ontvangen in zonde en ongerechtigheid, zoals het ons geldt, nietwaar. Niet aan de verdoemenis zelf onderworpen. Geen kind van toorn, maar een kind waarin God al zijn welbehagen had. Als je nou Gods welbehagen wil zien, dan moet je in de kribbe kijken. We worden toch door niets en niemand tegengehouden, hè, op weg naar hem. De staldoors, dat wagen wij te open. Toen wij gezondigd hadden en uit het paradijs geworpen zijn door de Heere God, heeft hij twee cherubim voor het paradijs gezet, voor de ingang, met vlammende zwaarden, opdat we niet naar de boom des levens zouden grijpen. Maar hier moet je eens kijken. Nu heeft hij het brood van het leven neergelegd in de kribbe van Bethlehem, in een voederbak. En er staan geen engelen met vlammende zwaarden bij de staldeur. We worden opgewekt om met de herders mee te gaan. Komt, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem om te zien het woord dat er geschied is. En ze kwamen met haast en ze vonden Jozef, Maria en het kindeke. En er is een kwestie van op dat woord uitgaan. Komt. Laten wij dan heen gaan naar Bethlehem om te zien het woord dat er geschied is, dit woord. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Daar ligt de Zoon van God. En waarom wordt nu de Heer Jezus Christus het woord genoemd? Het woord is vlees geworden. De Zoon van God is vlees geworden. Waarom noemt God hem nu het woord? Wel, heel eenvoudig, omdat hij de mond van God is. Hij is de mond van God. In het 18e vers wordt het ons ook zo geleerd. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Juiste woorden die in de schoot des vaders is, geven aan hoe innig die relatie is tussen de hemelse vader en het woord, dat is zijn zoon. En zo is Gods enige geboren zoon de mond van God. Hij heeft hem ons verklaard, staat er. Letterlijk staat er in het Grieks, hij heeft hem geëxegetiseerd. Hij heeft God mogen uitleggen. En hoe heeft hij dat gedaan, nietwaar? Hij sprak alleen de woorden die hem de Vader te spreken gaf. In Johannes 12 lees ik, want ik heb uit mezelf niet gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo, gelijk mij de Vader gezegd heeft. Het is er de hemelse vader dus kennelijk alles aangelegen dat dit woord gehoord wordt door ons. Wat heeft hij niet gezegd op de berg der verheerlijking? Als daar zijn zoon als het ware al in de heerlijkheid des vaders mag delen met het oog op zijn vertrek straks naar de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem! Dat is dus de geopenbaarde wil van de Vader, dat we de stem van zijn Zoon zullen horen en gehoorzamen. Het woord is vlees geworden, dat eeuwige woord dat bij God is en dat in God is en dat God zelf is, is in dit kind vlees geworden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En hij was voluit mens. En dat had ook alles bij zich en in zich wat u en ik ervaren in het leven, nietwaar? Pijn en vermoeidheid en verdriet en gemis. Het is hem alles overkomen. Al die zwakten van ons lichaam heeft hij moeten dragen. Ach, we lezen van hem niet waar dat hij dorst heeft gehad en dat hij honger had. We hebben gelezen wat een angst hij gekend heeft, niet waar, in de hof van Gethsemane. Zo'n grote benauwdheid dat zelfs het bloed uit zijn poriën geperst werd van de angst. Want het is zijn lijden geweest aan het vloekhout en dat in het bijzonder naar zijn ziel. En er komt nog wat bij. Hij heeft nooit geen zonde gehad of gedaan. Hij was volmaakt, heilig voor zijn God. Wie van u overtuigt mij van zonde? En wat gebeurt er nou? Nou wordt hij, zo zegt Paulus, tot zonde gemaakt. Hij is zonde geworden. Het woord is zonde geworden. God is zonde geworden. In ons menselijk vlees. Wat een ontzaglijke werkelijkheid is dat geweest. En dan is hij zo volkomen mens, dat zijn godheid, laat maar zeggen, de grote afwezig is. En dat geeft hij te kennen in die schreeuw aan het vloekhout. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat een eenzaamheid moet dat geweest zijn. Hij die zo nabij leven met zijn hemelse vader kende, ik in u en gij in mij. Dat. God uit God en licht uit licht. Maar dan tot zonde gemaakt, een vloek geworden zijnde, dan is al die gemeenschap ten ene male weg. En dan zakt hij tenslotte weg in de diepste diepten van de verlorenheid. Plaatsvervangend. Ik geloof dat ik het hier aan de tafel wel eens met u gedeeld heb. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Nou, daar ligt hij nu voor in de kribbe, hè? Om dat heilswerk te doen. Dat was de reden van zijn komst. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Het eeuwige woord is hij gebleven. Maar Kolbrugge die trekt, ja zo zegt Kolbrugge dat we kunnen Christus niet diep genoeg in ons menselijk vlees trekken. Die zegt, denkt u het zo zondig, zo ellendig, zo gruwelijk en zo afschuwelijk maar in als gewild. Zo zeg ik, nochtans met luider stem, zulk vlees is hij geworden. En dan gaat hij plaatsvervangend voor onze zonde ten onder. Ja, het is, maar ik zeg het maar tegen de kinderen ook, dat zit een beetje. Kijk, begrijpen kunnen wij het als ouderen ook niet. Hè? Dit laat zich alleen maar door het geloof bewonderen en aanbidden. Daarom zit je hier ook echt zoals, ja, van die kleine. Wat maakt genade ons klein? Die waren in contact met deze dierbare zaligmaker. Dan worden we overstelpt door ootmoed. Je kunt het nooit klein krijgen. Dat u dat voor mij wilde doen. En dan voor mij wilde doen. Want dan bedenkt ieder, hè, zo staat het ook in het avondmaalsformulier, zijn zonde en vervloeking. En in het licht daarvan, en je ziet daar dan dat gebroken brood liggen, en je ziet die wijnbeker staan met zijn vergoten bloed. En dan, ja, dan die woorden. Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u verbroken werd. Zo is die nou het brood van het leven, voor zijn kerk. En dan kunnen we verder met hem. Daar heeft hij nou het woord voor gegeven. Om zo die innige gemeenschap met hem te kunnen hebben. Op grond van zijn woorden. Dit deed ik voor u. In de geloofsbelijdenis van Nicea wordt het ook zo prachtig verwoord. Die om ons mensen en om onze zaligheid uit de hemel is neergekomen. Vlees is geworden en een mens is geworden. Voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. En de tekst zegt dan en heeft onder ons gewoond, letterlijk staat er. Hij heeft onder ons getabernakeld. Dat betekent dat hij als het ware in tenten onder ons verbleef. Het herinnert dus aan zijn tijdelijke verblijf hier op aarde. Hij heeft slechts 33 jaar geleefd. En hij wist het uur van zijn dood. Hoe vaak zegt dit niet? Dat zijn uren nog niet gekomen is. Maar in het hoge priestelijk gebed zegt hij. Nu is die uren gekomen. Nou is het zover, hemelse Vader. En dan zie je die volkomen overgave om dat werk. Dat hier in de kribben is begonnen. Af te maken. Wat moet dat leven voor hem hier op aarde geweest zijn? Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Die driejarige ambtsbediening van de Heer Jezus Christus zijn zo intens geweest voor de heiland, dat ik me zo kan voorstellen hoe hij naar dat moment heeft uitgezien dat hij het uit heeft kunnen roepen, het is volbracht. Het moest allemaal wel volbracht worden, het moest gedaan worden, nietwaar. En we weten hoe hij er tegenop heeft gezien. In de hof van Gethsemane horen we hem zelfs nog kermen. Vader, als het nou mogelijk is, laat het dan niet gebeuren. Alsjeblieft, alsjeblieft. Wat een strijd heeft hij gehad. Wat een strijd. Maar dan tenslotte, hè, als die volkomen overgave van Christus er is, dan bidt hij ook niet meer of die drinkbeker voorbij kan gaan. Dan staat hij op en dan loopt hij naar zijn kerk toe en die liggen allemaal te slapen. En dan zegt hij, staat op, laat ons van hier gaan. Want die mij verraden zal, is nabij en dat is ook nog een eigen discipel. Maar dan is hij ook niet meer te houden, hè. Dan gaat hij voor zijn kerk staan en dan zegt hij, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Kijk zomaar in de kribbe hoor, want daar liep het op uit, dat hij voor je is gaan staan. Als je nou mij zoekt, laat hen dan maar gaan. Zij vrij uit. En hij werd gebonden, opdat wij, zo prachtig in het avondmaalsformulier verwoord, opdat wij ontbonden zouden worden. Wat een manifestatie van Gods liefde, nietwaar. En dan staat er, en wij hebben zijn heerlijkheid. Hier staat in deze vertaling gezien, maar het is toch te zwak. Er staat echt aanschouwd. Nou, u weet, aanschouwen, dat is een zaak waar je niet... Je kunt iets zien en dan is het over. Maar hier gaat het echt kijken naar... He, zoals je bij wijze van spreken, zoals je naar een schilderij kijkt, als je naar een museum gaat, dan doe je niet zo. Nee, dan ga je er echt voor staan. En dan ga je naar de details kijken. Nou, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan mogen we toch elkaar vragen. He. Je raakt toch op hem nooit uitgekeken. Je raakt toch op hem nooit uitgekeken. Je gaat steeds meer schoonheid in de Heer Jezus ontdekken. Hoe komt dat? Wel omdat hij de schoonste onder de mensenkinderen is. En daar staat er nog zoiets prachtigs bij. En genade is op zijn lippen uitgestort. En komt dat woord weer helemaal terug. Want door die woorden die hij tot onze zielen spreekt. wordt dat geestelijke contact gemaakt en wordt dat geestelijke contact verdiept. Als ik nou toch terugkijk naar mijn leven. Ik was 25 toen de Heer in mijn leven kwam. Hè? Dat ik de strijd tegen de Heer opgaf. Hè? Dat ik door zijn zondagsliefde overwonnen ben. Nou ben ik bijna 75, zijn 50 jaar verder. Maar dan zeg ik, oh, wat heb je dan toch in die jaren van hem mogen leren. Leren en afleren. Wassen en toenemen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. En iedere keer vertoont hij zich weer in zijn ongekende heerlijkheid. Nou, die discipelen zijn er dus ook niet op uitgekeken geraakt, nietwaar? We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geborene van de Vader. Nu kon Johannes dat wel heel in het bijzonder zeggen natuurlijk, want die had toch een bijzondere positie bij de Heer Jezus. Hij was ook een van de discipelen die op de berg der verheerlijking was. En daadwerkelijk heeft gezien hoe de heerlijkheid van de hemel op hem gelegd is daar, nietwaar? Ze hadden er altijd wel willen blijven. Zo heerlijk is dat daar geweest. Hemels, hemels, hemels. Petrus zegt, laat ons hier maar 3 tabernakels maken. Ja. Daar wordt de gedaante van Jezus veranderd en zijn aangezicht blinkt gelijk de zon en zijn kleren worden wit gelijk het licht. En dan die bekende woorden daar ook nog bij. Hè? Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbaar heb, hoort hem. Maar wat een heerlijkheid hebben ze ook gezien in zijn liefde tot zondaar. Wat schittert Christus daar toch in. Hè? De heerlijkheid van het koninkrijk der hemelen wordt geopenbaard in de genezing. En in de genezing van allerlei zieken. En de opwekking van mensen uit de doden, jongeren en ouderen, nietwaar? En hoe hebben ze het niet uitgeroepen op de zee toen ze dachten te vergaan. En Jezus de storm tot stilte riep en de zee tot bedaren. Wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan is het zo mooi om te lezen waar die heerlijkheid nou met name in naar voren komt. Vol van genade. Nou, dat woord genade, dat is zo rijk. Genade, dat staat altijd tegenover schuld. Anders is genade geen genade. Genade wil zeggen dat je iets krijgt waar je absoluut geen recht op hebt. Op welke manier dan ook. En daarom is het ook zo nodig dat u en ik weten dat we zondaren zijn. En dan niet op de manier van, ja, we zijn allemaal zondaren. Nee, omdat dat offer van Christus ons onmisbaar zou zijn. De zonde is zo ernstig dat het lijden en sterven van Christus nodig is geweest om onze zonden te verzoenen. En als je dan maar enigszins zicht krijgt op wie je bent voor God en voor je naaste, ja, dan is de onmogelijkheid van jezelf daar. Heer, hoe moet het ooit terechtkomen? En dan mag ik horen dat daar een zaligmaker is gekomen in de wereld. En wat staat er dan zo mooi? Je zult zijn naam heten Jezus. En dan komt het. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Kijk. En zo'n zaligmaker heb ik nou nodig. Want alleen zo kan ik voor God bestaan. Vol van genade. Iets verderop staat genade voor genade. Dat wil zeggen een opeenstapeling van genade. Nou, dat hebben die discipelen ervaren, wie hij was. In zijn genade. En dat mogen we dan elkaar toch vragen hier en thuis. En weet je dan nou van dat opeenvolgen van genade in je leven van hem? Want hij bewijst steeds weer die genade. Keer op keer. Psalm 116. Hij verlost mij. Keer op keer. En dan ook vol van waarheid. Dat wil zeggen vol van trouw. Nou, dat is ook werkelijk zo en niet anders. Het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid. Paul als op onwrikbare steunpilaar. Als er nou één ding is ook wat een kind van God gaat bewonderen in het leven der genade, is het Gods onbezweken trouw die nooit onze val zal gedogen. Want oh, wat zijn er vele momenten dat wij ontrouw zijn jegens hem. En wat kan dan diepe schaamte ons bezetten. Soms denk je, oh God, hoe is het mogelijk dat ik zo kan zijn, of dat ik zo kan doen. Vol van genade en vol van trouw. Indien gij ontrouw zijt, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Die onbegrensde zondaarsliefde, waarin die trouw van deze Heer zo heerlijk blijkt. Nou, waar moeten we dan heen? Zullen we maar naar de kribbe gaan dan? Want daar moeten we het van hebben. Echt. De zaligmaker van zondaren. Daar ligt hij hoor. Vol van genade. Daar ligt hij. Vol van waarheid. Vol van trouw. En we zingen ook nog, dat zal ik er dan maar bij zeggen, want we hebben het over zijn heerlijkheid gehad, nietwaar? Vol van pracht. Nou, kom nou. Kom, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, om te zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. Het eeuwig Godswoord. Eeuwig licht des vaders zien wij gehuld in het menselijk vlees, goddelijk kind, gewonden in doeken. Kom, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. Amen. Het is trouw al wat hij ooit beval. Zingen wij Psalm 111, vers 5. Thank you. Laat ons danken en bidden. Heere, ondanks alles, laat u het kerst zijn. Dan kunnen we ook gerust zingen. Het is trouw al wat hij ooit bevallen staat op recht en waarheid, pal als op een wrikbaar steunpilaar. Want ook al is de situatie dan anders als dat we ooit hebben meegemaakt in ons leven, en we ook niet weten hoe lang het alles zal duren, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En met dezelfde liefde waarmee hij in de kribbe geschonken werd door de hemelse Vader, is hij ons vanmorgen voor de ogen geschilderd, omdat wij ook dat kind samen met de herders zouden bewonderen. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, en dan komt het, we hebben zijn heerlijkheid gezien. O Heere, wat bent u mooi. Alles wat aan u is, is gans begeerlijk, van top tot teen. De schoonste onder de mensenkinderen. Wat heeft de bruid uit het Hooglied hoog opgegeven van u? Daarom was zij haar liefste. En wat een wonder. Ook zij blijkt dan de schoonste onder de vrouwen te zijn. Dan blijkt zij de heerlijkheid van Christus ook te bezitten. Ze mag pronken met zijn veren. Immers hij bekleedt zijn kerk, zijn bruid, zijn kind met de bruidskleding. De mantel der gerechtigheid die u onszelf omdoet. Heren, we komen woorden tekort. En we danken u dat we maar een enkel woord mochten zeggen. Wil al het tekort dat erin was genadig verzoenen in dat wat u behagen kon. Met uw onmisbare zegen bekronen hier onder ons thuis met ons verbonden. Geef dat we de zegen van uw getuigenis mogen ervaren. Dat spreken van u tot ons. Opdat we het zouden horen. Opdat die woorden door ons aangenomen worden voor wat ze waarlijk zijn. Gods woorden. En uw woord, dat hebben we gezongen, kan ofschoon we alles missen door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Geef dat ook uit de kracht van dit woord morgen de familie vervoeren of maandag, we weten het niet precies, naar de begraafplaats zullen gaan. Om een geliefde vader en schoonvader en opa en overgrootvader naar zijn laatste rustplaats te brengen. Heere, laat dit woord dat vanmorgen is gehoord de kracht uitmaken van hun troost te midden van zoveel verdriet. En willen ook dat woord dat verkondigd staat te worden ter gelegenheid van die begrafenis tot zegen zijn. Uw woord als een lamp voor de voet en een licht op ons pad, om alle duisternis weg te nemen, om in het licht van het goddelijk aanschijn voor te wandelen, om ons in uw naam al de dag te verblijden. Het is alles uit kracht van de woorden die van uw lippen vloeien. Heren, we mogen u ook bidden voor de nood van de wereld. Een virus legt veel lam in deze wereld. En wat zou het groot zijn, heren, als uit deze slagen leven geboren zou worden. Geestelijk leven. Dat de mens zou geraken tot de doordenking van de dingen. Wie ben ik? Waartoe ben ik geboren? Waartoe leef ik in deze wereld? Wie zit erachter? Wat is het doel? En hoe bereik ik mijn doel? Opdat wij bij u, bij dat woord dat in het begin was, ja, dat zelfs voor het begin was, terecht zouden komen. O Heere, dat we niet bij een oerknal uitkomen, maar dat we uitkomen bij u. De schepper van alle dingen. Er is niets gemaakt dat er niet door u gemaakt is. Dan komen we uit bij die gezegende Heer Jezus. En de Heere geeft dat we hem mogen kennen. Zoals hij in de kribben is neergelegd. Zoals hij stierf aan het vloekhout. Zoals hij opstond en zoals hij naar de hemel is gevaren. En daar is gezeten aan de rechterhand van de Vader, ons ten goede. Mogen we nog uit deze situatie geraken, Heere, wil het vieren nog aan banden leggen. Omdat we ook weer de kerkgang normaal ter hand zouden kunnen nemen. We vonden het allemaal zo gewoon. Zo gewoon dat we soms wel dachten, nou we kunnen wel met 1 keer toe per zondag, hoor, het is genoeg geweest. Misschien zitten we nu thuis te hunkeren, konden we er maar bij zijn, konden we er maar bij zijn. Want het is toch goed om in uw huis te zijn, Heer. Wat wordt het hier toch waar, hoe lieflijk zij mij wonen. En hoe heren er hier scharen, mijn ziel is begeerig. En bezwijkt ook van verlangen naar de voorover des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Wil met hen zijn die op hun uiterste liggen. Zend uw licht en uw waarheid neder, dat die hem geleiden. Wil nog beterschap zijn, redden uit de nood. En Heere, schenk ons die vrede, die alle verstand te boven gaat. Wij vragen het u alles om de verdiensten van Christus. Uit louter genade, amen. Ten slotte gaan wij zingen van Psalm 85 en daarvan het 4e vers. Psalm 85, het 4e vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet.
Don't spread the
Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.